nemen ook om. Ja, als groet terug. We willen vanmorgen stilstaan bij het woord van de Heere vanuit Matteüs. En vanuit Matteüs 20, vanaf vers 1 tot en met vers 16. Matteüs 20, vanaf vers 1 tot en met 16. En het is goed om hier onze Bijbel bij open te hebben, zodat we, als we door de preek heen gaan, ook onze aandacht bij de tekst kunnen houden en ook mee kunnen lezen. En we willen vanmorgen bij deze tekst Bijbelverklarend langs gaan, dus dat we ook als het ware onze vinger bij de tekst kunnen houden en ja, zo door het woord heen gaan. Matteüs 20, vanaf vers 1, en daar staat boven arbeiders in de wijngaard. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeger op uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen de wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij: gaat ook u uit naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan. En zei tegen hen: waarom staat u hier heel de dag werkloos? Zij zeiden dan tegen hem: omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen: gaat ook u naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen de rentmeester: roep de arbeiders en geef hen het loon. Te beginnen bij de laatsten tot de eersten. En toen zij kwamen, die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eersten kwamen, dachten zij dat zij meer zouden ontvangen, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen ze die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden: deze laatsten hebben maar 1 uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hen die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen dan de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de schriftlezing van vanmorgen. En er staan boven dit Bijbelgedeelte arbeiders in de wijngaard of werkers in de wijngaard. En dat wil ik als titel boven de woordverkondiging zetten. En de Heer Jezus, hij gebruikt hier een gelijkenis. Zoals in het kindermoment al verteld is, een gelijkenis was een beeld wat herkenbaar was en wat iedereen eigenlijk kon begrijpen met wat de Heer Jezus vertelde en wat hij deelde. Zelf kom ik uit het dorpje Urk en staat bekend van de visserij. En ik stel me zo voor, als de Heer Jezus een voorbeeld zou gebruiken bij ons in het dorp, dat hij een voorbeeld zou kunnen gebruiken van een visserschip wat uitgaat. En hij IJsselmeerkotte wat uitgaat naar buiten toe en wat uiteindelijk zijn netten uitschiet en wat de netten weer binnenhaalt en wat de vis weer terug aan de haven brengt. Dat zijn voor ons geen ongewone beelden. En zo gebruikt de Heer Jezus ook beelden die niet ongewoon waren en die hun bekend waren. Nou goed, hier willen we vanmorgen bij stilstaan. En ik had de gedeelte opgedeeld in 2 punten. En de eerste is arbeiders gezocht. En het tweede punt wat erboven staat is beloning naar genade. Dus arbeiders gezocht en beloning naar genade. En zoals gezegd, de Heer Jezus schildert een herkenbaar beeld uit. En dat beeld had alles te maken met het komende koninkrijk. Iets wat zou komen. Maar als schriftgedeelte, als we dat lezen, begint het hoofdstuk met het woordje want. Nou goed, eigenlijk wel vreemd als we een boek zouden gaan lezen en een hoofdstuk van een boek begint met het woord want. Het heeft alles te maken met het voorgaande wat hier vooraf speelde in het 19e hoofdstuk. En in het 19e hoofdstuk dan lezen we dat er een vraag is van de discipelen naar aanleiding van een rijke jonge man die bij de Heer Jezus gekomen is. En heeft gevraagd van wat moet ik doen om het koninkrijk te beërven om het eeuwige leven te hebben. En zegt de Heer Jezus tegen hem, ja, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en volg mij en zult het eeuwige leven beërven. En deze jonge man, hij ging bedroefd weg. Nou, de discipelen hadden deze situatie gadegeslagen. En dan komt Petrus eigenlijk met deze vraag. Meester, wij hebben alles verlaten en wij zijn u gevolgd. Wat zal ons deel dan zijn? En dan geeft de Heer Jezus dit antwoord. Al wie huizen, broeders, zusters, vader of moeder, of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben, hij zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. En dan zien we eigenlijk een opvallende uitspraak die de Heer Jezus doet. Maar veel eersten zullen de laatsten zijn en veel laatsten de eersten. En dan komt deze want. Dan volgt deze gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt. En dat is een verklaring van datgene wat hier aan vooraf ging. En als de Heer Jezus, als hij een gelijkenis deelt, als hij het verhaal vertelt, dan is dat met een zeker doel en met een zekere waarheid. En hij geeft uitleg van dingen die niet van deze aarde zijn, geeft hij uitleg in een vorm van datgene wat we wel kunnen begrijpen. En de Heer Jezus, hij doet het meermalen. We kennen allemaal de verschillende gelijkenissen. De gelijkenissen van de brede en de smalle poort, de wijze en de dwaze bouwer. We kennen de zaaier, onkruid tussen de tarwe, het mosterdzaad, het zuurdeeg, de schat die verborgen is, de koninklijke bruiloft, de vijf wijze en de vijf dwaze maagden, de talenten. En al deze gelijkenissen, ze hebben allemaal betrekking op het komende koninkrijk. Ze delen iets van dat komende koninkrijk. En deze gelijkenis openbaarde de Heer Jezus als het ware geheimenissen. En de gelijkenissen zijn niet bedoeld om in die zin als morele verhalen. Of dat we ons goed kunnen gedragen. Maar het bevat een beeld over iets wat komen gaat. Over het aanstaande koninkrijk. En in dit schriftgedeelte spreekt de Heer Jezus over het koninkrijk der hemelen. Iets anders dan het bestaande koninkrijk. Een koninkrijk waarin God regeert, waarin Hij koningschap heeft, waarin Hij zeggenschap heeft. Een koningschap waarin Hij werkelijk wordt aanbeden. En een komende tijd van eeuwige vreugde. Een eenheid met Christus en met de Vader. En het uitzicht in het koninkrijk der hemelen. En als de Heer Jezus spreekt over het koninkrijk der hemelen, dan is het ook iets wat niet voor iedereen toegankelijk is, maar er is bekering voor nodig. De Heer Jezus zegt ook in zijn woord, hij begint er ook mee in Matthäus 3, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het is in die zin een afgeschermd koninkrijk en het is afgeschermd door het bloed van de Heer Jezus Christus. En sterker nog, de Heer Jezus zegt in zijn woord, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van de Vader, die in de hemelen is. En in ons Bijbelgedeelte, dan lezen we in vers 1, want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes. En we zien als het ware een spreekwoordelijk iets. Het is als. Het probeert uitleg te geven in een menselijke vorm. En we kunnen ook wel zeggen, het correspondeert met. Of het koninkrijk der hemelen komt overeen met. Of het koninkrijk van de hemel is te vergelijken met. Of te verklaren met. En zoals net in het kindermoment ook aangegeven was, dan ziet het op God zelf als de eigenaar van alles. En dan wordt er gesproken over een landheer. Een meester van het huis. Iemand die de leiding heeft. En we zien dat deze landheer, hij heeft een wijngaard. Hij is een heer des huizes. Hij past op bepaalde dingen en hij heeft een wijngaard onder zich. En deze wijngaard heeft een bijzondere zorg van deze landheer. Want 's morgens vroeg ging hij erop uit om voor de arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nou, we weten dat de dagen in Israël, ze beginnen 's morgens om 6 uur. En ze gaan door ook tot 's avonds 6 uur. En deze landman ging voordat het licht was, ging in de donkerte op pad om mensen in te gaan huren. De arbeiders waren wat schaars en hij ging uit om te zoeken naar arbeiders. En ook dit was geen ongewoon beeld in Israël. En vaak was er niet genoeg of voldoende personeel om al het werk te doen wat gedaan moest worden. En in bijzonder als er een periode was van bijvoorbeeld het oogsten, dan moest de oogst snel gedaan worden voordat de regenval zou komen en dat er een deel van de oogst verloren zou gaan. Zodoende ging ook deze landman vroeg in de morgen op pad om mensen te zoeken, om in te huren voor zijn wijngaard. En dit brengt ons eigenlijk al gelijk bij een allereerste toepassing. Christus gaat ook vandaag uit in zijn woord om mensen te roepen, om mensen in te huren. En ook vandaag klinkt het woord van Christus tot ieder van ons. Om ons in te zetten voor zijn koninkrijk. Om ons in te zetten voor deze koning der koningen. En we lezen dat allen geroepen worden. En allen die geroepen worden mogen komen werken in zijn wijngaard. En dat brengt ons op het tweede vers. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En hij vond inderdaad werkers. Hij was naar de markt toe gegaan, naar de plek om werkers te vinden. En hij vond daar werkers. En zij stonden daar 's morgens vroeg al te wachten om werk te vinden, om te kunnen arbeiden. En dan zien we dat deze landheer zelf een conditie en een afspraak maakt met deze groep. Ze spreken met elkaar af, 1 penning. En deze penning die had een waarde als voor een dagloon. Om 1 dag van te kunnen leven. En dat is ook gelijk opvallend, want alleen met deze allereerste groep wordt deze afspraak gemaakt voor 1 penning voor deze dag. En dan zien we omstreeks het 3e uur ging deze landman opnieuw erop uit. En hij zag anderen werkloos staan. Het is inmiddels 9 uur geworden. Het 3e uur, het 1e uur 6 uur, 3 uur bij op, het 3e uur van de werkdag, dat was 's morgens om 9 uur, ging hij opnieuw erop uit en hij ging naar de markt toe. En ook daar stonden opnieuw mannen of mensen werkloos te wachten. En we weten dat de markt was een verzamelplek waar men samenkwam. De markt was een plek van bijeenkomst en een plek waar ook soms publiekelijk bepaalde debatten werden gevoerd. De markt was ook een plek waar men kocht en waar men verkocht. Het was open en toegankelijk. Maar we zien dat bijvoorbeeld Paulus, als hij in Athene komt, dat lezen we in Handelingen 17, dat Paulus ook naar de markt toe gaat om daar openlijk in discussie te gaan. Om daar openlijk in gesprek te gaan over het evangelie. Dus ook dat gebeurde daar op de markt. En zat je zonder werk, had je geen vast werk, dan kon je naar de markt toe gaan om je daar aan te bieden en zodoende ingehuurd te worden voor een dag werk. En ook wij mogen naar de markt toe gaan. Naar die geestelijke markt, de plek van de ontmoeting met de Heer Jezus Christus. De plek waar Hij ook naartoe gaat om mensen te zoeken en te roepen om te werken in zijn wijngaard. En misschien vraag je je dan wel af, ja, waar is dat dan? Waar word ik geroepen om te werken in het koninkrijk van de Heer of voor het koninkrijk van de Heer? Nou, in de allereerste plaats, op het moment dat wij onze Bijbel, ons Gods woord openen, dan spreekt God tot ons in onze harten. Maar het kan ook zijn dat als we thuis met de geopende Bijbel onze handen vouwen en ons richten op de Heer Jezus. En dat we ook vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dat ook Hij door zijn woord tot ons spreekt. En dat kan dus zijn thuis op de knieën. Maar het kan ook zijn binnen de gemeente dat als we onder Gods woord zitten en dat Gods woord in bijzonder tot onze harten spreekt, is dat ook onze harten gevuld mogen worden met het woord van de Heer. Dat we mogen zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Wat mag ik doen om te werken voor u als de koning der koningen? En overal waar het woord geopend wordt, daar roept hij mensen. En dan zegt hij tegen hen, tegen deze groep, gaat ook u naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. En wat hier opvallend is, is dat deze roeping van deze landheer aan deze mensen, dat het effectief is. Hij roept ze, hij zegt tegen hen van jullie kunnen komen werken in mijn wijngaard. En er staat, en zij gingen. Ook zij mochten werken in de wijngaard. En we merken hierop dat hier geen vaste afspraak wordt gemaakt met de mensen wat hun beloning zal zijn of wat ze uiteindelijk zullen krijgen aan het einde van deze dag. Maar we lezen dat ze gingen. En dat heeft ons wat te zeggen, want dat betekent dat zij vertrouwden op datgene wat deze landheer zou geven. Ze vertrouwden dat datgene wat hij zou geven, dat het voldoende zou zijn. En zonder te weten wat uiteindelijk een beloning zou zijn, gingen zij op pad om te werken voor deze landman. En ze gingen ervan uit dat ja, dat loon, dat het juist zou zijn en dat het recht zou zijn. En ze gingen naar de aangewezen plek waar de wijngaard was. En ze stelden verder geen vragen. Ze onderhandelden niet over de prijs, maar ze gingen. En toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde uur en het negende uur, deed hij hetzelfde. We lezen van deze landman, opnieuw gaat hij uit. En opnieuw gaat hij uit. En ik geloof dat dit spreekt van genade. Dit spreekt over genade, dat de landman nog steeds uitgaat om werkers te zoeken voor de wijngaard. Het is inmiddels de zesde en de negende uur. Dat betekent dat het 12 uur 's middags, als de zon op het midden staat, en 3 uur 's middags. Opnieuw en opnieuw gaat deze landheer naar de markt toe om mensen te zoeken die daar werkloos staan. En opnieuw zien we hier weer groepen mensen die werkloos staan te wachten bij deze markt. Eigenlijk in afwachting zijn om te kunnen gaan werken. En opnieuw belooft hij deze groep een rechtvaardig loon. Opnieuw wordt er geen afspraak gemaakt over datgene wat ze zouden ontvangen. Maar opnieuw zien we in deze groep dat zij vertrouwen hebben in de landman. En zonder te vragen gaan ze op weg om te werken in de wijngaard waarin ze gestuurd worden. En dan zien we dat de dag begint te eindigen. Dan zien we dat de dag begint te eindigen, want omstreeks het 11e uur. Omstreeks het 11e uur opnieuw gaat deze landman uit. En de dag begint te eindigen en we zien dat de landman voor de laatste keer uitgaat. Inmiddels is de werkdag ver gevorderd. En die werkdag die van 's morgens 6 uur tot 's avonds 6 uur loopt, die zit inmiddels op 5 uur, nog slechts 1 uur. En deze landheer gaat opnieuw erop uit. En we merken dat de werkdag bijna te einde is. Nog slechts 1 uur, dan zou de dag voorbij zijn. En ten eerste spreekt dit van een overvloedige genade van deze landheer. En tegelijkertijd heeft dat ons veel meer te zeggen. En vanmorgen in het kindermoment werd het ook genoemd. Er is een reden. Waarom gaat deze landheer opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw uit? Zelfs als de dag bijna ten einde is. Het heeft te betekenen dat er overvloedig veel werk te doen is. Anders had deze landheer niet opnieuw uitgegaan. Wat een genadige landheer. Want er waren mensen die ook daar stonden zonder werk. En als we ons dit beeld indenken en dat er mensen nog staan om 5 uur 's middags op die markt, dan denk ik dat die mensen als het ware wanhopig geweest zijn. Wanhopig, ja, zouden we nu nog alsnog ingehuurd kunnen worden voor het laatste uur? En met een laatste hoop zien ze halsreikend uit of er nog iemand komt. En inderdaad komt er een landman om hen in te huren. En dan zien we ook in dat 6e vers. Hij ging dus omstreeks 11e uur erop uit. En hij vond weer anderen werkloos staan. We zien dat deze landheer uitgaat om te zoeken. Hij zoekt en hij vindt. Hij vond anderen werkloos en dan vraagt ook hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? En we kunnen ons afvragen, want wie zou nu alsnog naar deze mannen omzien? Normaal gesproken geen enkele baas. Geen enkele baas zou op dit tijdstip nog mensen gaan inhuren voor zo'n korte periode. En toch, deze landman is anders. Deze landman, hij huurt in alsof het nog lang geen avond is. Hij huurt ze in alsof het de eerste uur van de dag is. En mogelijk dat deze mannen misschien wel onderontwikkeld waren. Of mogelijk dat deze mannen een verkeerde zetbaas gehad hadden, waardoor ze te weinig of dat ze geen loon uitgekeerd gekregen hebben. En dat ze eigenlijk dachten, dan gaan we alsnog naar de markt toe om te zien of er nog iets van werk te vinden is. Of dat er misschien bepaalde middelen nog geweest waren, dat er nog een aantal geld was, maar dat ze uiteindelijk toch dachten, ja, ik heb niet genoeg om deze dag te kunnen leven en dat ze moesten gaan werken. De tekst vertelt het ons niet, maar het zijn wel dingen die we hierin kunnen vinden. En ik geloof dan ook, als we dit inbeelden en dat deze groep op pad ging, dat deze laatste groep als het ware met vreugde en met alle energie naar deze wijngaard toegegaan zijn. Ik geloof dat ze met vreugde voorwaarts gegaan zijn. Omdat er een landman was die hun alsnog vroeg om te komen gaan werken. En vol met energie hebben ze dat laatste uur gewerkt. En wat een vreugde is het om voor zo'n landheer te mogen werken. En tegelijkertijd ook het feit dat er een laatste keer komt. Dat deze landman roept en zoekt om mensen te vinden voor zijn wijngaard. En dat heeft ons ook wat te zeggen, want nog is het de tijd. Nog bevinden we ons onder Gods woord. En nog kunnen we ons bevinden op de geestelijke markt. En misschien horen we ons om ons heen, als we op de markt zijn, in die zin wel de geestelijke debatten die om ons heen gevoerd kunnen worden. We horen misschien wel de koopmannen roepen, koop mij, koop mij. Koop mijn spullen, koop mijn dingen. En we zien misschien ook wel mensen om ons heen die op zoek zijn. Op zoek zijn om te kunnen werken. Die wanhopig misschien wel op zoek zijn. Om te kunnen werken voor deze koning der koningen. En vanmorgen de vraag. Bent u dat? Ben jij dat? Voelen we ons geroepen om ons in te zetten voor het koninkrijk van de hemel? En misschien zit je hier vanmorgen wel dat je eigenlijk denkt van ja, dat werken, dat hoeft niet per se. Ik hoef mij niet per se in te zetten om te werken in de wijngaard van de Heere. En laat anderen dat werk maar doen. En inderdaad, niet iedereen zal geroepen worden als evangelist of als predikant. En niet iedereen zal geroepen worden om dat soort taken te gaan doen. Maar ik geloof wel dat er een bepaalde roeping is voor iedereen. Allen worden geroepen. Want er is ontzettend veel werk te doen. En als we dit verplaatsen naar de gelijkenis, dan weten we dat op het moment dat er een wijngaard is, dan moet er gespit worden. Er moet van stenen ontdaan worden. Er moeten muren worden opgetrokken. Er moet geoogst worden. Er zijn zoveel dingen die gedaan moeten worden binnen deze wijngaard. En als we de Bijbel lezen, dan zegt de Heer Jezus ook, de oogst is groot, echter, de arbeiders zijn weinig. En stellen wij ons beschikbaar voor Hem? Stellen wij ons, ieder persoonlijk, beschikbaar voor Hem? En zoals gezegd, we hoeven niet allemaal uit te gaan om evangelisatiewerk te doen. Maar we kunnen ook een taak hebben, ook misschien wel in onze binnenkamer, om te bidden voor degenen die uitgaan. Juist om te bidden voor degenen die op de verre plaatsen zitten, die eenzaam het woord, het evangelie brengen in de meest donkere plekken. Of dat we ons openstellen om mensen te ontvangen, misschien wel buren, om te spreken over het werk van de Heer Jezus. Maar ik zou zeggen, doe iets. En dan zien we dat die dag inderdaad eindigt. Het was avond geworden. De werkdag is afgelopen en de nacht begint in te vallen. En misschien stel je jezelf wel de vraag van wat is dan die ene dag? Wat was nou eigenlijk die ene dag? Er wordt in deze gelijkenis gesproken slechts over één dag. En er komt een einde aan die dag. Als we dit vertalen naar de wereld hier, dan komt er een moment dat de bezuin zal klinken. En dat het ook staat voor deze aardse tijd. En ik geloof ook dat we het ook kunnen zien als zijnde de tijd van ons leven. Er komt ook een dag dat ieder van ons zijn laatste adem zal uitblazen. En dat het ook avond wordt. En gelukkig, zalig zijn zij die op jonge leeftijd, misschien op 6 of 7 jaar, misschien wel eerder zelfs, ontdekt worden aan wie deze Jezus is. En die als het ware op jonge leeftijd de knieën buigen en hun leven mogen toewijden aan deze zaligmaker, de Heer Jezus. Gelukkig zijn zij die een gelovige ouders hebben, vader en moeder, die spreken over het werk van de Heer Jezus. Die heen wijzen op deze zaligmaker. Of die misschien een grootvader en een grootmoeder hebben. Die vertellen over de heerlijkheid die in Christus te vinden is. Die met bewogenheid vertellen over de Heer Jezus. En die hun hele leven mogen stellen onder deze hemelse landman. En gelukkig en zalig zijn ook zij die misschien wel op latere leeftijd tot geloof komen. Die op latere leeftijd ontdekt worden aan de genade van deze zaligmaker, de Heer Jezus. Zij zijn ook gelukkig te prijzen als ze de jaren die volgen in mogen zetten in het Koninkrijk der Hemelen. En gelukkig en zalig zijn ook zij, die misschien wel op later leeftijd, misschien wel op 70, 80, misschien wel 90-jarige leeftijd tot geloof komen. En dat stukje wat dan rest, dat ze getuigen mogen zijn. En we horen wel om ons heen dat mensen, als het ware op een sterrenbed tot geloof komen. En zo sterk van getuigenis zijn. Zo sterk vertellen van het werk van de Heer. Een aantal jaren geleden kwam mijn schoonmoeder, is overleden. En aan kanker. En ja, goed, ze lag dus in bed in de kamer. En eigenlijk heel veel familie en kennissen die kwamen daar eigenlijk om haar te bemoedigen. Die kwamen met woorden van bemoediging. En ik kan jullie vertellen, want andersom gebeurde het. Mijn schoonmoeder die was iemand die zo vol en zo bewogen was van de Heer Jezus en van Christus en van het werk van Hem en de verlossing die in Hem ligt. Dat iedereen die daar vandaan ging, dat ze bemoedigd waren. En zeiden, dit is bijzonder. Dan hebben we het over het laatste in het leven. Maar zalig zijn zij als we mogen inzetten, als we nu bewogen zijn voor de zaak van Christus. En dat brengt ons op het tweede punt. Het tweede punt was beloning naar genade. En we zien dat deze dag eindigt en de deur van het koninkrijk uiteindelijk ook gesloten zal worden. En het koninkrijk en Gods koninkrijk zal aanbreken met al zijn luister en met zijn glorie. Dan zien we eigenlijk ook in deze tekst een opvallende verandering. Iets opvallends. Want de Heer, hij riep de rentmeester. Hij zegt, roep de arbeiders, geven het loon, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. En normaal gesproken was het zo dat degenen die als eerst kwamen, ook als eerste werden uitbetaald. Maar deze landheer, hij doet het anders. Hij zegt, begin uit te betalen aan degenen die als laatste gekomen zijn. En dit heeft ons ook wat te zeggen op het moment dat we ons inzetten. Voor deze koning der koningen. Op het moment dat we ons inzetten in zijn koninkrijk, is het werk nooit vruchteloos. Het werk in het koninkrijk van de Heer is nooit vruchteloos. En ook als we het misschien niet zien. Er zijn voorbeelden te noemen van mensen die misschien zich een hele leven hebben ingezet en zelf niet de vrucht van hun werk hebben gezien, maar uiteindelijk wel achteraf dat er een heel groot werk is gestart. Ik herinner me een voorbeeld van David Wilkerson. En David Wilkerson kreeg op een gegeven moment een brief van een zendeling die was uitgegaan en had gepreekt in een land waar het evangelie nog niet gebracht was. En hij las deze brief onder tranen, want deze zendeling, hij was teruggegaan naar zijn eigen land. Hij was ontzettend teleurgesteld. Hij had zo enorm zijn best gedaan om het woord te brengen, maar de mensen wilden het niet aanhoren. Hij had voortdurend bezig geweest om te preken, maar men wilde dat niet aanhoren. En uiteindelijk was hij eigenlijk zo teleurgesteld dat hij was teruggegaan en was uiteindelijk weer vrachtwagenchauffeur geworden. En hij schreef dus die brief aan David Wilkerson dat hij dus op dat moment weer vrachtwagenchauffeur was geworden. En David Wilkerson die las die brief onder tranen. En deze chauffeur, hij heeft een tijd lang reed op de vrachtwagen, een aantal jaren, totdat hij door het woord van de Heer eigenlijk opnieuw wordt stilgezet. Met de vraag, is het jouw werk of is het mijn werk? En hij moest tot de conclusie komen dat hij eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, dat hij dacht dat het werk door hemzelf en voor hemzelf zou zijn. En dat hij eigenlijk tot die conclusie kwam dat het niet goed was, dat hij gestopt was. En hij stopte weer met zijn werk als vrachtwagenchauffeur en is weer teruggegaan naar het gebied om het evangelie te brengen. Zo mogen we ons inzetten voor het koninkrijk van de hemel. Hij brengt ons op het 9e vers. En toen zij kwamen, die omstreeks het 11e uur waren ingehuurd, ontvingen zij ieder een penning. En we zien trouwens dat aan het einde van deze dag, dat de landheer ook uitkeert. En dat staat ook in Leviticus 19, vers 13, daar staat dat het arbeidsloon van een dagloner mag niet in de nacht overblijven tot de volgende morgen. En deze landheer betaalt inderdaad ook uit. En dan zien we als het ware deze mensen staan en zij ontvingen ieder een penning. Een onverdiend volledig dagloon. En dit is meer dan billijk. En dit spreekt van genade, want zij hebben slechts 1 uur gewerkt. En ze ontvingen een volledige dagloon. En dit spreekt van soevereine genade van de Heer. Het is meer dan billijk dat hij betaalde. Het is meer dan wat juist was. En we mogen deze penning vertalen naar het eeuwige leven. Dat ze hebben gewerkt, ze hebben een taak gedaan en ze mochten het eeuwige leven ontvangen. En dan zien we die eerste groep terugkomen. De eersten die vanaf 's morgens vroeg gewerkt hadden in de wijngaard. En zij kwamen en zij dachten dat zij meer zouden ontvangen. Maar ook zij ontvingen ieder een penning. En ze hadden gezien dat deze laatste groepen hun geld hadden uitgekeerd gekregen. En terwijl ze dat zagen, hadden ze in hun gedachten waren ze aan het rekenen gegaan. Oké, zij hebben slechts 1 uur gewerkt en ze ontvingen een penning. Wij hebben de hele dag gewerkt, van 's morgens vroeg, we hebben heel lang gewerkt. Dus het zal meer zijn dan die ene penning. Het zal veel meer moeten zijn. Echter, deze landman had afgesproken met hen 1 penning. En deze landheer hield zich ook aan de afspraak die hij met hen gemaakt had. En gaf hen inderdaad ook 1 penning. En dan zien we dat deze groep eigenlijk wordt vervuld met een stuk afgunst en jaloezie. En dat er een stuk boosheid in hun hart binnenkomt. Zij hadden de zware arbeid gedaan. Zij hadden de brandende zon op zich gehad. En we lezen in dit Bijbelgedeelte, dat zou ik zeggen, maar u heeft ons met hen gelijkgesteld. Dus niet alleen de beloning, maar tegelijkertijd ook een stuk jaloersheid en egoïsme. En bij deze groep was eigenlijk een gebrek van gevoel en bewogenheid. Gevoel en bewogenheid voor die laatste groep die is gekomen. Gevoel en bewogenheid voor deze medearbeiders. En ik wil hier ook gelijk een toepassing op maken. Dat als we ons mogen inzetten, op welke manier ook, voor het koninkrijk van de Heer, meet jezelf nooit af aan een ander. Meet jezelf nooit af aan een ander. Maar dien de Heer van ganser harte. Dat we niet zien op wat naast ons gebeurt, of wat die heeft, of hoe die het heeft. Maar laten we persoonlijk, ieder van ons, als we ons inzetten voor het koninkrijk van de Heer, dat we ons van ganser harte inzetten voor hem. En ook als iemand misschien wel met de grootste zonde geleefd heeft. Misschien een groot zonder is geweest, maar uiteindelijk aan het einde van zijn leven tot inkeer en tot geloof komt. Dat hij ook het eeuwige leven mag ontvangen. En dat brengt ons op vers 13. Maar dan antwoordt hij en zegt tegen een van hen: vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden voor één penning? En dan zien we dat deze landheer, het is een bijzondere landheer, want hij spreekt tot het hart van hen. Hij is niet boos, hij scheldt niet op ze, maar hij spreekt hen aan met vriend. Geen harde houding, maar liefdevol en bewogen. En vol met genade zegt hij: ik doe u geen onrecht. Ik doe jullie geen onrecht door datgene te betalen wat we ook inderdaad met elkaar afgesproken hadden. Want als we deze groep eigenlijk kritisch bekijken, dan kunnen er twee dingen zijn geweest. Of ze wilden meer dan die ene penning ontvangen. Of ten tweede, ze wilden dat die laatste groep een groot deel van datgene wat ze ontvangen hadden, dat ze weer terug zouden geven. De gedane beloften waren nog niet genoeg. En ze wilden niet dat die anderen ook deel hadden aan die belofte. Echter, dit spreekt over de soevereiniteit van de Heer Jezus Christus. Hij zegt: ik wil aan hen hetzelfde geven. Ik wil ook hen datgene geven. En dan zien we hierin dat de Heer handelt naar genade. De Heer schenkt naar genade. Hij schenkt niet naar onze werken. En we zien ook dat hij vrij is om te schenken wat hij wil. En hij is aan niemand van ons hier verplicht om verantwoording af te leggen. Want hij is God. En hij deelt van zijn soevereine genade. En ten tijde van de bediening van de Heer Jezus, ook dat hij sprak, moeten sommige woorden ook enorme impact hebben gegeven, ook aan degenen die om hem heen stonden. En als we deze woorden horen, dat de Heer Jezus zegt: voorwaar, ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God, dan zal het een enorm veel gezegd hebben, dat deze woorden van de Heer Jezus klonken. De hoeren, de tollenaars en de slechten, zij zullen u voorgaan. De grootste van de zondaren, ze zullen u voorgaan. En opnieuw spreekt dit van onverdiende genade. En dan stelt de landheer een dubbele vraag. En hij stelt eigenlijk een dubbele vraag om de grond boven water te krijgen van hun boosheid. Wat is daar de grond van? En hij zegt: is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? En hij stelt eigenlijk deze vraag: ben ik fout? Gaat het om mij? Of ligt die fout in jullie hart? In uw hart? Omdat jullie afgunstig zijn. En de Bijbelgedeelte geeft geen antwoord. Er staat niet bij wat voor antwoord ze terugzeiden tegen deze landheer. Maar in hun hart wisten ze heel goed wat het antwoord was op deze vraag. Want ze waren gevuld met afgunst omdat God goed is. Ze waren gevuld met afgunst omdat deze landman goed is. En ik geloof dan ook dat niemand kan zeggen op het moment dat we ons inzetten voor deze landman, voor deze Heere der Heren, dat hij minder zal schenken dan dat hij belooft in zijn woord. Hij zal altijd trouw houden aan de beloftes die hij schenkt. En daarom mag het ook een aanmoediging zijn vanmorgen dat als we het woord lezen en we lezen de beloftes, we lezen de rijkdommen, we lezen over de toekomst die er ligt, dat we die ook mogen toepassen op ons leven en dat we hem er ook aan mogen houden, want dit zijn de beloften die hij ons gegeven heeft. En deze landman, hij schenkt genadig en hij schenkt overvloedig. Hij deelt van zijn genade. Hij deelt van zijn rijkdom. En hij handelt vanuit een bewogenheid. Hij handelt vanuit zijn barmhartigheid. Dat zien we ook in het feit dat de Heer Jezus zelf, dat hij uit de hemel neerkwam om te sterven voor mensen zoals wij. Hoeveel spreekt dat niet van genade en van barmhartigheid? We kennen allemaal het lied wel, genade zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood. Dat doet deze zaligmaker, de Heer Jezus. Hij verliet zijn heerlijkheid en daalde af om te worden als mens. Om alle lasten te dragen. Zo'n heerlijke zaligmaker. En dan eindigt het Bijbelgedeelte met dit vers. Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. En hier eindigt ook de Heer Jezus de gelijkenis. En dit is een herhaling van de voorgaande woorden. Ik wil daarbij zeggen ook van streef niet om de beste te zijn in het koninkrijk van de Heere voor ons eigen gewin. Voor onze eigen ik. En tegelijkertijd kunnen we ook geen aardse berekeningen loslaten op het hemelse koninkrijk. En ik geloof ook trouwens dat deze woorden ook min of meer ook een waarschuwing waren voor de discipelen. Of de discipelen die uitgingen om later het evangelie te verkondigen. En dat zij zich misschien op een of andere wijze misschien wel iets beter zouden kunnen gaan voelen dan de mensen die pas later tot geloof zouden komen. En ook voor ons, als we de Heer kennen en onze wandel met de Heer hebben. En iemand komt tot geloof dat we die ander niet minder achten. Of dat we eigenlijk onszelf wel misschien trots kunnen voelen dat we misschien wel verder op weg zijn met de Heer. Maar dat we de ander niet minder achten. En tegelijkertijd geldt voor ons, gunnen wij ook de ander het behoud in de Heer Jezus. Gunnen we ook onze vijanden, of misschien wel mensen die ons onrecht hebben aangedaan. Gunnen wij hen het behoud in de Heer Jezus. Ook misschien als we wel financieel onrecht zijn aangedaan. Dat we misschien wel een bepaalde wrok in ons hart voelen tegenover iemand. Bidden wij voor hen? Bidden we voor het behoud van hen? Ook dat heeft het te zeggen. En het spreekt van soevereiniteit van de Heer. Hij eindigt deze woorden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Velen zijn geroepen. Ik wil vanmorgen vragen, horen jullie de roep van de Heiland? Er is een groot werk te doen. De oogst is groot. De arbeiders zijn weinig. En als we om ons heen kijken en we zien de dingen om ons heen gebeuren, we horen de nieuwsberichten. En we zien de mensen hoe ze zich verharden, we zien de maatschappij om ons heen veranderen. De Heer zegt, let op de vrucht aan de boom, kun je zien zeg maar, wat de tijd is. En ik geloof ook dat we snel naderen naar die tijd dat het einde ook inderdaad komt. Die dag loopt een einde. En deze landman, hij nodigt nog steeds uit. Komt. Allen die vermoeid en belast zijn. Maar ook wij mogen uitgaan. En op de een of andere wijze ons inzetten. Om het evangelie uit te kunnen dragen. Niet dat we hier zitten. Alleen op de zondag. Dat we als het ware de stoel misschien wel verwarmen. En dat we na de tijd zeggen, nou goed, het was een mooie preek. Heel mooi geweest. Ik ga weer naar huis toe. En door de week staan misschien de bezoeker nog een keertje in bid stond. Maar ik geloof veel meer dat ons leven moet zijn. Een actief leven dat ook actief het evangelie van de Heer Jezus uitdraagt. En dat we ook geroepen zijn om het evangelie uit te dragen. Misschien wel op ons werk. Of op een plek waar we gesteld zijn. En de zon begint laag te staan. En loopt ten einde. En ik geloof dat de Heer jonge mensen roept. Oudere mensen roept om in te zetten voor het koninkrijk van de Heer. En misschien denken we wel eens van ja, kan iemand op jonge leeftijd de Heer al dienen. En ook op een of andere wijze zich inzetten voor het koninkrijk van de Heer. Nou, ik geloof hem wel. We zien in de Bijbel ook het voorbeeld van Samuel. Dat hij diende. Maar ik geloof ook dat als onze kinderen, als ze inderdaad de Heer kennen. De Heer toebehoren. Dat ze op school en op hun plek en ook een lichte licht mogen zijn en een zout en zout. En daarom ook als vaders en moeders wil ik jullie ook aanmoedigen. Om de kinderen hierin te wijzen. Ook mooi vanmorgen dat de kinderen opgedragen mochten worden. En dat ze ook onderdeel zijn van de gemeente. Maar dat we ook hierin een belangrijke taak hebben. En bijzonder als vaders. om onze kinderen te wijzen op dit rijk evangelie. En de roep van het evangelie klinkt ook nu. Bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Geloof in Christus, vestig je hoop op hem en hij zal het belonen. Hij zal nooit teleurstellen. Er zal geen enkele zondaar zijn die gepleit heeft op het werk van de Heer Jezus, hem heeft aangeroepen en bij dat kruis heeft gestaan en die teleurgesteld zal worden. Elke zondaar die zich beroept op het werk van de Heer Jezus, hij zal behouden worden. Concluderend. De dag loopt een einde en deze landman, hij huurt nog in, alsof het nog lang geen avond is. Ik wil jullie oproepen, ga naar de markt van deze vrije genade. Ga naar de markt waar deze landman ook uitgaat. Onderzoek zijn woord. Ga op de knieën. En geef hem alles wat je hebt. En ik geloof dat voor iedereen op de een of andere wijze een taak is te vervullen. Dat als we ons leven geven aan de Heer, dat hij ons de weg wijst om ons in te mogen zetten. Misschien wel hier in de gemeente met het kinderwerk dat gedaan wordt. Misschien is het inderdaad thuis dat je bidt voor bepaalde mensen. Misschien ook inderdaad wel echt om uit te gaan om voorbereid te worden om het evangelie te mogen delen als evangelist. Dan geef je leven volledig in vertrouwen aan hem. En hij zal het belonen. En hij zal het belonen met zijn genade. En zijn genade is u genoeg. Het zal nooit te weinig zijn. Zijn genade is u werkelijk genoeg. Er is veel werk te doen in het koninklijke wijngaard. En er zijn weinig arbeiders. Bied jij je aan. Aan deze landheer. Wilt u zich ook openstellen op deze markt. En de handen vouwen. Zeggen, Heere, zegt u maar wat ik doen kan. Stuurt u mij maar. Ik wil gaan waar u mij zendt. Nu is het nog niet te laat. Concludeer het ook, meet ons niet af aan een ander. Ga niet kijken op iemand anders of op een andere groep. Maar leef uit genade voor hem. Leef uit zijn genade. Hij schenkt genade op genade. En gezegend is hij die zich op welke manier ook mag inzetten voor deze landman. Deze koning der koningen. Amen.